Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 7 en daarvan het tweede vers. Mijn God, zo ik immer heb bedreven, het boze stuk mij aangewreven, ton kreukbaar recht ooit heb gefneukt en een oneven schaal gebruikt of kwaad voor goed heb toegewogen en mijn vreegenoot bedrogen, hem heb ik zelfs het gevaar ontrukt die mij ten onrecht had verdrukt. Psalm 7, het tweede vers. De schriftlezing van deze middag is Psalm 4. Psalm 4, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu de vierde psalm. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela, weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet, spreekt in uw liederhart op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zullen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 25 het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat zal hij ongestoord verwerven, en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25 vers 6. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van dominee M.L. Dekker. En de tekst kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen, Psalm 4. En daarvan het zevende vers, waar we lezen: velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Laten we dan nu gaan zingen uit Psalm 4 en daarvan het derde en het vierde vers. Dan zult gij recht naar het outer, het altaar, treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. En ook vers 4, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aardsgeluk verheven bij koren en most wellustig leven. En wat er verder volgt, de verzen 3 en 4 van Psalm 4. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw biddaggave uit te reiken.
Thank you.
Gemeente, vanmiddag is onze tekst dus te vinden in Psalm 4, het 7e vers. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Wij willen stilstaan bij vrede in het licht van Gods aangezicht. En we zien dan ten eerste Davids roepen om die vrede. Ten tweede Davids verlangen naar die vrede. En ten derde Davids vertrouwen in die vrede. Dus vrede in het licht van Gods aangezicht bepaalt ons eerst bij Davids roepen om die vrede. Vervolgens bij Davids verlangen naar die vrede. En ten derde bij Davids vertrouwen in die vrede. Gemeente, op deze biddag komen we bij elkaar om Gods zegen, hulp en bijstand af te smeken voor land en volk. We leven in een bijzonder moeilijke tijd. Dagelijks horen we berichten over oorlogen, honger en de gevolgen van de klimaatverandering in ons land, maar vooral in Afrikaanse en Aziatische landen. Ook in de kerk ervaren we de gevolgen van deze problemen. Tijdens de coronapandemie dachten we het met samen sterk wel voor elkaar te krijgen. De oorlog in de Oekraïne woedt voort en nu ook in Israël. De vrede is ver te zoeken en de klimaatverandering lijkt niet te keren, ondanks de afspraken op wereldniveau. Wij denken al deze problemen aan te kunnen in eigen kracht, zonder God. Gezien alles wat op deze wereld plaatsvindt, zouden we op deze biddag niet moeten smeken om bekering van land en volk. Zouden we onze schuld, ook als kerk, niet voor God moeten bewenen? Hebben wij zo weinig de liefde van Christus uitgestraald naar de wereld om ons heen? Heerst er zoveel oppervlakkigheid bij ons als kerkmensen? We kunnen zo gemakkelijk onbekeerd zijn en maar wat voorthobbelen in het kerkelijk leven. En de onderlinge liefde kan zo verkild zijn. In de dagen van onze vaderen noemden ze de biddag een boetedag en riepen ze ertoe op ons als volk te bekeren tot God. Want alleen in het wederkeren tot God ligt onze redding. Je kan op een biddag een hele klaagzang gaan houden en daar is ook alle reden voor, maar toch mogen we hoger opzien. De Heere is nu zo genadig, barmhartig en goedertieren voor een ellendig mensenkind dat zijn zonde beleidt en laat. Want hij roept ons ook vandaag toe, te midden van alle verwarring en oordelen, keert weder gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Ondanks alle duisternis om ons heen in de wereld, mogen we u toch wijzen op het licht, Christus. Want hij is het licht der wereld. Daar mocht David ook van zingen, er is vrede in het licht van Gods aangezicht. David wist dat. We gaan naar ons eerste punt, Davids roepen om die vrede. David dichtte deze psalm voor de tempeldienst. Dat lezen we gelijk, een psalm van David voor de opperzangmeester. Ze werd dus gezongen door de priesterkoren. David begint in deze psalm direct met zijn nood. Leest u maar mee. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. David zit in grote nood en roept het uit tot de Heere. Wat betekent dit roepen? Dit is geen zachtjes bidden. Nee, het is roepen uit de nood van je hart. Het is roepen uit beproeving. David roept in de oorlog om genade en hulp. Waarom roept David nu met zijn hele hart naar God? We weten dat David een man was naar Gods hart. En wat heeft David veel mogen zingen over de hoogten van het geloofsleven. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken in Psalm 23. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde in Psalm 8. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte in Psalm 18. Dat waren heerlijke hoogten waarop David in zijn geloofsleven verkeerde. David mocht proeven en smaken dat de Heere goed is voor een zondaar. David ondervond echter ook dat de mens een strijd heeft op aarde. In de berijmde Psalm 25 roept hij het uit: duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Wat is dit passend voor vandaag? Als we het leven van David nagaan, zien we dat hij in zijn leven veel zorgen heeft gehad. Het begon al toen hij jong was. Hij werd achterna gezeten door koning Saul. David had als herdersjongen geen moment rust. Iedere keer moest hij weer vluchten voor zijn leven. Hij verbleef in woestijnen of spelonken. Hij was als een opgejaagd dier. Later, toen hij koning werd, waren er zorgen over het land. Want de kinderen van Israël vreesden de Heere niet. Ze waren halfslachtig in zijn dienst. Dan waren er de politieke spanningen met de buurlanden, de Filistijnen en alle omringende volken. Er was steeds sprake van oorlog. Ook had David de nodige zorgen in zijn gezin. Kinderen wandelden niet in de weg van de Heere. Hij heeft veel verdriet gehad van Amnon, Adonia en Absalom. De verklaarders denken dat Psalm 3 en 4 een eenheid vormen. Psalm 3 is een morgenlied en Psalm 4 een avondlied. Volgens hen heeft David deze psalm gedicht toen hij vluchtte voor zijn verwende en arrogante zoon Absalom. Wat moet het pijnlijk voor David geweest zijn als je zoon een staatsgreep gepleegd heeft? Jonge mensen, daar zien we David heen trekken. De Jordaan over naar Mahanaim. Wat is het een crisis in zijn koningschap? Daar gaat de gezalfde des Heren. Absalom heeft de harten van het volk gestolen. En David wordt gedwongen om tegen zijn eigen zoon te strijden. David moet onderweg nog meer smaad ervaren. Simeon gaat stenen gooien naar David en vloekt en scheldt hem uit. Hij beschuldigt hem ervan dat hij Abner en Isboset vermoord heeft. David wordt zelfs benauwd door zijn eigen hofhouding. Die heeft zich bij het kamp van Absalom aangesloten. Achitofel, die uitblonk in wijsheid, verlaat zijn koning en kiest openlijk voor Absalom. Hij is de vijand geworden van David. En wat is dat gevoeld in zijn hart? Hij weet: ik zal nooit op kunnen tegen Achitofel. En dan bidt David: o Heere, maak toch Achitofels raad tot zotheid. Wat doet David in zijn ellende? Hij vlucht met al zijn zielensmart tot de troon van Gods genade. In vers 2 lezen we: als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. David is bezig zijn recht te zoeken, want er wordt hem groot onrecht aangedaan, maar hij zoekt het niet bij mensen. Hij gaat meteen naar het juiste adres: o God mijner gerechtigheid. We zouden vragen: heeft David dan recht? Nee, wat is er een ongerechtigheid in zijn leven? Wat heeft hij een zwarte bladzijde in zijn leven en in zijn levensboek? Als hij daarop ziet, heeft hij geen rechten, alles tekort, schuld en nog eens schuld. Dan hoeft hij niets van de Heere te verwachten. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? En toch heeft David rechten. Niet verdiend, maar gekregen. In de psalmen horen we David ook menigmaal getuigen van de grote Davidszoon, de Messias, die komen zal om recht en gerechtigheid te brengen. Hij zal ook uit genade gerechtigheid voor David verwerven. En nu mag David in die hele crisis geloven, Heere, het ligt vast in u. Als we zo biddag mogen vieren en dit met het oog van het geloof op die grote Davidszoon mogen zeggen, ligt het vast. Hij heeft van eeuwigheid getuigd, ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. David heeft in zijn leven ervaren dat er een God in de hemel is die leeft en uit genade zo laag wou neerzien op een zondaar. Hier zien we het geheim van het ware gebed van een kind van God. Is dit ook niet een gebed voor ons? Als ik roep, verhoor mij, o God. Niet vanwege mijn gerechtigheid, nee, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. David mag weten dat de Heere zijn God is en daarom smeekt hij om verlossing uit de benauwdheid. In benauwdheid hebt ge mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Zouden we zo de biddag niet moeten houden? Met deze bede op onze lippen, o Heere, wees mij zondaar genadig in alle moeilijkheden. David is zo vaak in de nood geweest, benauwd van alle zijden. Maar hij kon getuigen, de Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Hij heeft mij uit 6 benauwdheden geholpen. Zou hij mij dan in de 7e in de steek laten? Dat kan niet, want hij is de God van zijn gerechtigheid. David weet, ook nu zal de Heere horen. En dan gaat David zijn mannen toespreken in vers 3. Jongens en meisjes, lees maar mee in je Bijbel. Vers 3. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Wie zijn nu die mannen? In het Oude Testament wordt daarmee bedoeld dat het grote, aanzienlijke mannen zijn. Ze steken figuurlijk boven de anderen uit. Wij zouden zeggen dat waren de adviseurs van David, zoals Achitofel. Maar nu zijn ze tegenstanders geworden van David. Een mens kan soms meer last hebben van zijn vrienden dan van zijn vijanden. Want als een vriend je vijand wordt, dan is dat onmenselijk, ondraaglijk. Als je mensen in vertrouwen hebt genomen en ze jouw beste vrienden zijn, maar zich plotseling tegen je keren, dan doet dat onnoemelijk pijn. Daar ga je, als de Heere het niet verhoedt, aan onderdoor. Deze vijanden vertelden aan het volk allerlei leugens over David. Hij wordt door hen zwart gemaakt. Maar David roept ze ter verantwoording. Mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Met eer wordt hier het koningschap bedoeld. Het is alsof David zei, mannen, de Heere heeft mij toch door Samuel tot koning laten zalven. Mannen, jullie zoeken de leugen, maar wat jullie doen zal mislukken. En in vers 4 lezen we, weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Wat was nu het probleem bij David? Die grote mannen lasterden hem, maar David waarschuwt ze en houdt hun het goede voor. Er staat hier ook een heel mooie kanttekening bij. U moet thuis deze psalm met de kanttekening maar nalezen. Het is alsof David zegt, nu heb ik zoveel onverdiende weldaden van de Heere ontvangen en mag ik ervan genieten en dat ook in mijn hart voelen. De weldaden van de Heere ben ik van harte genegen om ze ook aan jullie te bewijzen, zelfs aan degene die mij haten. Wat vertoont David hier het beeld van Christus, die in Matteüs 5 vers 44 zegt, bid voor degene die u geweld aandoen. Dat is een les voor deze biddag. We moeten bidden, ook voor onze vijanden die ons lasteren. We zijn schuldig elkaar lief te hebben, maar in plaats daarvan twisten we vaak. In Nazareth las ik dit in de krant en ik volgde het nieuws in de coronamaanden een beetje. Wat hebben we veel getwist in die krant en op het kerkelijk erf. Eerst over de vraag of het wel of geen oordeel van de Here was. Daarna over het gebruik van beeld bij de preek en over de vraag of je je wel of niet moest laten vaccineren. En wat kunnen we elkaar dan beschuldigen? Nee, we zijn schuldig elkaar lief te hebben. Hoe kunnen we toch ooit een zegen verwachten in ons kerkelijk leven, maar ook in de samenleving als we elkaar verbijten en vereten? Als er geen liefde is, dan is er ook geen zegen. De liefde is de eerste vrucht van de Heilige Geest in Galaten 5. Als we leven met wrevel in ons persoonlijke leven of met afgunst en jaloezie, omdat die ander het beter heeft dan ik, hoe kunnen we dan ooit een biddag houden? Al die hindernissen in je gezin, familie, gemeente en het kerkelijke leven moeten uit de weg. David spoort die rebellerende mannen dan ook nog een keer aan in vers 6. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Here. Wat bedoelt David met offert offeranden? Hij zegt, kom nu voor Gods aangezicht, buigend in een oprecht geloof met bekering van het hart. Doe al die huichelarij van je weg, kom eerlijk voor het aangezicht van de Here. Dat is ook een aansporing voor deze biddag, om nu met lege handen voor de Here te komen. Want wie zijn wij? Wij zijn helemaal niets. Wij moeten ontledigd worden van al onze eigen gerechtigheid en vroomheid. Zo roept David vanuit de nood om vrede. We gaan naar onze tweede gedachte, Davids verlangen naar die vrede. David mocht van de Here het geloof ontvangen dat hij verlost zou worden uit alle ellende, verdriet en ook van zijn vijanden. Die stille hoop is werkzaam in zijn hart. Volk des Heren, mag u dat ook ervaren? Wanneer je in de moeite zit, verdriet hebt en niet weet hoe het moet, dat je tegen de Here zegt, Here, ik weet het niet meer. Hoe moet het nu toch in mijn leven? En dat dan de Here in je ziel afdaalt met zijn woord en nabijheid. Misschien zijn het soms maar kleine dingen, maar veracht de dag van de kleine dingen niet. Je krijgt weer moed en hoop. Dan sta je 's ochtends op en zeg je, dank u Here dat u nog van mij af weet. Jonge mensen, de Satan zit nooit stil en probeert je altijd te verleiden en in de wanhoop te brengen, om je van God af te houden. Wat zag het er ook slecht uit voor David? Hij heeft wel een groep getrouwe mannen om zich heen, die ook uit Jeruzalem zijn gevlucht. En nu worden deze mannen rond hun koning moe. Ze vrezen voor Absalom, die heeft een veel sterker leger. En dat kunnen ze nooit verslaan. Allerlei vragen komen erop in het hart. Ze worden angstig en vreesachtig. En ze spreken zich uit, koning, we halen het niet. En we gaan ten onder. Wat kan er ook vandaag een vrees heersen? Misschien ook bij ouderen in de eenzaamheid. Wellicht staat uw werk op de tocht of gaan de zaken niet goed. En dan komt er twijfelmoedigheid. Zo ook bij die mannen van David. Ze hebben allerlei vragen in hun hart. En wat doet David dan? Hij zoekt het aangezicht van de Here. In alle eenvoud, legt David alles voor de Here neer. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? U weet het toch dat we op de vlucht zijn voor Absalom? Here, u hoort toch wat mijn generaals zeggen? Wie zal ons het goede doen zien? Here, ze zijn zo twijfelmoedig. Wat kan dit parten spelen in ons leven of in de wereldpolitiek, in de economie, als er een crisis voorspeld wordt? Jonge mensen kunnen door de hoge huizenprijzen geen huis meer kopen als ze willen trouwen. Er is een algehele verwarring en daar leven we nu middenin. Wat is waar en wat is niet waar? De ene zegt dit en een ander zegt dat en velen zeggen het ook vandaag. Wie zal ons het goede doen zien? Er kan dan veel twijfelmoedigheid zijn bij wereldse mensen, maar ook in de kerk en bij Gods kinderen. Als de Heere zijn aangezicht verbergt, dan wordt het bang. En dan kan het gebeuren dat ook mensen in de kerk, ja zelfs Gods kinderen, mee gaan klagen met die velen. Twijfelmoedigheid. Als u onbekeerd bent, dan hebt u alle reden om te vrezen. Het is nu biddag. We weten niet eens of we de dankdag zullen halen. Maar nu mag u, nu mag jij nog leven in het heden der genade. Zoek dan toch de Heere en leef. Hij laat zich nog vinden. David hoort die twijfelmoedige vraag om zich heen. Wie zal ons het goede doen zien? David krijgt ook de schuld naar zich toe, want hij weet dat dit kwaad hem overkomt vanwege zijn zonde. Had de profeet Nathan niet tegen hem gezegd, nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken? Dat beleeft David nu. Wat is de zonde en het resultaat ervan altijd bitter? De woorden van Nathan zullen David zeker achtervolgd hebben toen hij de Jordaan overtrok. Hij erkent dat de Heere recht is. Hij bukt in het stof. En wat doet David nu met zijn soldaten? Die brengt hij voor het aangezicht van God. Wat is het verschil tussen een werelds mens en een kind van God? De moderne mens beziet alles vanuit het horizontale. Die kijkt alleen maar naar de omstandigheden en naar de gevaren. En dan wordt het paniek. Terwijl een kind van God zijn ogen mag opheffen naar de hemel en mag weten dat daar een almachtige God is die alles in zijn vaderlijke hand heeft en bestuurt volgens zijn wil. Maar de mens die God niet vreest, heeft altijd de twijfelmoedige vraag op zijn lippen, wie zal ons het goede doen zien? En dan gaan ze redeneren en filosoferen, maar David heeft een ander adres. Is dit ook ons adres op deze biddag? Opdat u met uw grote nood naar de Heere toe gaat. Want David smeekt aan de voeten van God om de overwinning. Hij mag verlangen naar vrede en wachten op het heil van de Heere. David weet uit zijn eigen leven dat die almachtige God alles bestuurt naar zijn welbehagen. Hij wist ook uit ervaring dat de Heere niets verplicht was aan hemzelf. Maar hij was het met God eens geworden in de weg van tegenspoed. U zegt misschien, hoe weten we dat? Uit deze geschiedenis. Want toen David uit Jeruzalem vluchtte en de beek Kidron overging, kwamen daar de priesters Zadok en Abjatar met de ark naar David. Zij wilden dat de ark mee zou gaan. Toen zei David tegen Zadok, breng de ark van God terug in de stad. Indien ik genade zal vinden in de ogen van de Heere, zo zal hij mij terughalen en zal ze mij laten zien, evenals zijn woning. Maar indien hij al zo zal zeggen, ik heb geen lust tot u. Zie, hier ben ik. Hij doet mij zoals het in zijn ogen goed is. David wordt het hier eens met de Heere. Volk des Heren, dat bukken onder hem is een weldaad. Van nature denken wij dat we allemaal recht hebben op voorspoed, gezondheid en dat alles weer als vanzelfsprekend op het land gaat groeien en we weer eten genoeg hebben. We hebben alle rechten voor God verloren. Wanneer we het nu in een weg van tegenspoed met de Heere eens worden, kan Hij het nooit verkeerd doen. Want wij hebben van onze kant alles verzondigd. Maar wat geeft het dan een blijdschap in het hart, als je mag weten, de Heere zorgt voor mij. Hij weet van mij af, ondanks alles wat op mijn weg komt. Jonge mensen, David vreesde de Heere al zo jong. We weten dat uit de geschiedenis met Goliath. En wat heeft David toen mogen ervaren? Dat er kracht is in God om te helpen. Hij was nog zo jong. Maar door het geloof gaat David naar de vloekende reus Goliath, niet met een zwaard, maar met een herderslinger. Hij zegt het, want de krijg, de oorlog, is des Heren. De Heere regeert. En dat mag David hier door het geloof zeggen. Laten dan velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Maar wij hebben een ander adres. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Verheffen betekent hier openbaren dat er redding mogelijk is. De Heere gaat zich nader openbaren. Er zal ook een opwas zijn in de kennis van de Heere en een gebed om geestelijke kennis, genade en geloof. David zendt zijn bede op naar de hemel. Hij weet dat de verlossing van boven komt. Het komt nooit van beneden, maar het komt van Israëls God die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. David verlangt ernaar dat de Heere in genade op hem neerziet. Het licht in deze tekst wijst op leven en de gemeenschap met de Heere. Als je de Heere niet vreest, dan heb je ook geen licht en zit je in de duisternis. Het wijst op de Heere en zijn gemeenschap. Dan geeft de Heere ook blijdschap in de ziel. Gods vriendelijk aangezicht verspreidt vrolijkheid en licht. Het is het vriendelijke aangezicht dat nu in genade naar zondaren is gewend. Dit is nu het grote verlangen van David. Heere, ik kan niet zonder dat licht van u. Ik kan niet zonder dat vriendelijke aangezicht van u. Als dat nu ook onze bede zou zijn op deze biddag. Want verheffen staat tegenover verbergen. Verbergen is een teken van Gods ongunst en toren. David heeft in zijn leven ook de verberging van de Heere, van Gods aangezicht ervaren. Denk aan de zonde met Bathseba en Uria. En hij zegt het ook in Psalm 30. Toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. Gods kinderen weten daarvan. Als de Heere zijn aangezicht verbergt, dan zit je in het donker, in de geestelijke duisternis. Als je een eigen gekozen weg bent ingeslagen, of als je boezemzonde weer zo sterk is en je naar beneden drukt, dan is dat vreselijk, dan is dat zwaar. Het is niet uit te houden. David heeft door zijn zonde verdiend dat de Heere zijn aangezicht zou verbergen. Maar nu mag hij zien op die grote Davidszoon. David bidt hier in alle ellende om Gods vriendelijk aangezicht te mogen zien. Wat hebben Gods kinderen dat licht van zijn vriendelijk aangezicht nodig in hun leven? Want dat licht is niets anders dan Christus. Buiten hem kan God ons niet aanzien en is God een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Maar hoe kan God een zondaar in Christus genadig aanzien? Dat kan omdat hij zijn zoon gezonden heeft op deze vervloekte aarde. Omdat Christus zijn zoon is en de weg is gegaan naar Golgotha. Daar heeft hij het uitgeschreeuwd, mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft de duisternis van de zonde doorstaan en moest de dood in voor een schuldig volk. Op grond van zijn offer kan en wil de Heere nu vriendelijk neerzien op zondaren, ellendigen en nooddruftigen. Op mensen die het niet weten van zichzelf en met lege handen komen. En zeggen, Heere, hoe kan ik verlost worden van mijn zonde en schuld? Door dat licht van Gods vriendelijk aangezicht kan het. Paulus roept het ons toe, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En nu zendt David zijn bede op tot God in al zijn moeiten en verdriet. Want David weet, als nu dat lieflijk licht van Gods aangezicht met mij en mijn mannen meegaat, dan kunnen we verder trekken en het leven door. Verlang je daarnaar? Ken je dat verlangen? Heere, wilt u zich aan mij openbaren? Mag ik uw liefde proeven en smaken? Mag ik uw vrede ervaren? Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. En als de Heere dan in liefde en genade zijn aangezicht tot je wendt, dan word je klein. Dan mag je proeven en smaken dat de Heere goed is. Je mag zijn vreugde ervaren. Kom, laten we daarvan gaan zingen. Ook met het hart, uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Juicht vromen om uw lot, verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Psalm 97, vers 7. We gaan naar het derde punt, Davids vertrouwen in die vrede. Als David hier spreekt over het licht van het aangezicht van de Heere, dan heeft hij in het bijzonder de Aaronitische zegening voor ogen. Jongens en meisjes, jullie weten dat de zegen van Aaron altijd aan het einde van de dienst door de dominee wordt opgelegd. Hij zegent dan de gemeente met de woorden, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Die zegen sprak de hoge priester uit over het volk Israël. David heeft in zijn leven al vaak die zegenende priesterhanden gezien in Jeruzalem bij de tabernakel. Hij spreekt de Heere nu aan op die woorden. Heere, u bent toch de verbondsgod? Wij zitten in nood, maar u bent toch zo getrouw als sterk? U laat toch nooit varen het werk van uw handen? U zult het toch voor ons voleinden? Als we nu zo biddag mogen houden in dat vertrouwen, dan is er vrede in het hart. Wat er dan ook mag komen. De Heere is goed. Nu is het probleem dat we hem zo vaak wantrouwen. Wat doen we daar de Heere een verdriet mee? Maar als hij zijn vriendelijk aangezicht doet lichten, dan hebben we toch alles. En we hebben nog zoveel zegeningen. Toch wordt er veel geklaagd in Nederland en ook in Israël. We hebben de Heere veel gewantrouwd. Hadden we de Heere niet veel meer moeten danken voor iedere zondag die we nog hadden en het levendig woord van God mochten horen? Onze Chinese broeders en zusters moeten in het geheim bij elkaar komen en kunnen nooit zoals wij in een kerkgebouw zitten. Wij hebben nog zoveel vrijheid. Dan is de Heere toch goed voor ons geweest? David zit midden in de strijd van een burgeroorlog. Maar nu mag hij aan de voeten van de Heere terechtkomen. En hij wordt ook nog gunnend tegenover zijn vijanden. Want we moeten de tekst wel goed lezen. Jonge mensen, we lezen de Bijbel vaak veel te vlug. We raffelen het een beetje af. Want wat bidt David nu? Hij bidt niet: verhef over mij het licht van uw aanschijn. Dat zouden wij gelijk doen. Heere, verhef gij over mij het licht van uw aanschijn. Maar nee, David bidt: verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. Genade maakt gunnend. David gunt het ook de mensen die zo twijfelmoedig vragen. Ook op deze biddag komt de Heere naar ons toe en spoort ons aan: zoek mijn aangezicht. Mag u dan zeggen, zoals David in Psalm 27 doet: ik zoek uw aangezicht, o Heere? Als David zo mag verkeren aan de voeten van de Heere, dan valt er een last van hem af. Wanneer de Heere nu zo'n lichtstraal van zijn genade en liefde laat vallen op zijn woord, in het donkere en misschien wel twijfelmoedige hart van u, dan krijgt u toch weer kracht en moed om verder te gaan. Is dan alles opgelost? Nee, David staat nog midden in de strijd. Maar hij kan verder. Hij krijgt weer moed om te beginnen. De Heere was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Wie zal ons het goede doen zien? Wat is nu het goede? Misschien zeg je dat ik mijn studie kan afmaken of mijn examens kan halen. Dat ik mijn diploma krijg en natuurlijk een goede baan. Als ik ga trouwen, dan wil ik een mooi huis en nog wat geld overhouden. Is dat altijd het goede? Bij de wereld wel. Maar vraag het eens aan een kind van God. Een kind van de Heere weet dat voorspoed niet altijd het goede met zich meebrengt. Die weet dat voorspoed ook een gevaar met zich mee kan brengen. Dat we de weldoener, de Heere, vergeten. Is dat de laatste tijd in Nederland niet zo geweest? We hadden zoveel zegeningen. Wat konden we allemaal niet doen? Het kon niet op. Hebben we de Heere er altijd in gekend? De verborgen omgang met de Heere, het genieten van Gods gunst en zijn nabijheid, dat is het goede. Want daar kun je het leven mee door. David mag het in heilige verwondering uitroepen in vers 8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Het is de vreugde die hij van de Heere mag ontvangen in deze moeilijke omstandigheden. Die acht hij nu veel groter dan de vreugde van al die feestende mensen in Jeruzalem bij Absalom. Daar deden ze niets anders dan feestvieren. Die hadden koren en wijn. Deze vloeiden rijkelijk bij Absalom in Jeruzalem. Ze dachten, wij hebben het gemaakt. David, de gezalfde van de Heere, was een vluchteling. Maar hij zegt, het is beter om bij de Heere te zijn. In welke omstandigheden dan ook. Beter om beproevingen te ondervinden dan dat je alles in overdaad hebt. Want de vrede van Gods kind is het geheim. Beter arm, maar met de Heere, dan alles te hebben zonder hem. Dat is nameloos arm. En het kan heel vreugdevol lijken, maar het is het niet. Alles wat je in de wereld opbouwt is leeg. Waarom? Deze wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Nu is het zo opmerkelijk dat de Heere zijn kinderen vaak hemelse vreugde schenkt in tegenspoed. De Heere wil ze graag afhankelijk maken en houden. Hij oefent zijn kinderen in een weg van beproevingen, zodat hij alleen overblijft. Zo kan en mag een kind van God, ook David, met een gerust hart de toekomst ingaan. Hij mag het in vertrouwen bij de Heere neerleggen, want die zal zijn plan volvoeren. Niet dat een kind van God dit altijd doorleeft. Het kan zo'n pijn doen als ze voelen dat de Heere weg is. Maar als dan de Heere weer overkomt met zijn gunst, zijn genade en het heerlijke licht van zijn aangezicht, dan geeft dat vreugde. Die kan de wereld nooit, nooit geven. Die vreugde mocht David beleven aan de overkant van de Jordaan. Hij mocht roemen in Gods liefelijk aangezicht. En dat gaf vertrouwen voor de toekomst. Hiermee kan David rustig gaan slapen. Je zou zeggen, David, hoe kan dat? Je bent verjaagd uit Jeruzalem en je paleis. Maar wat zegt David in vers 9? Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. David weet, de Heere is mijn beschermer. De Heere is mijn bewaarder. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand. De Heere zal mij de veiligheid geven. In die wetenschap mag David in vrede naar bed gaan en slapen. Wat is dat heerlijk. Hij ziet het met het oog van het geloof. Dat de Heere het doen zal. Het is waar dat David ook andere nachten heeft gekend, waarin hij zijn bed doornatte met zijn tranen. Maar nu mag David rustig gaan slapen, terwijl het van alle kanten zo donker is. Want het aangezicht en het liefelijk licht van Christus verlicht hem. Dat is het geheim. Wat een voorrecht, gemeente, als we zo eens op deze biddag vanavond naar bed konden gaan met alle vragen en verwarring. Maar hoe zouden we nog één oog dicht kunnen doen als we nog onbekeerd zijn? Als je God niet vreest, ben je voor eeuwig ongelukkig en is er geen hoop voor de toekomst. Maar dan klopt de Heere aan je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wend u naar mij toe, word behouden. Nu ben je nog in het heden der genade. Blijf niet voortgaan op het pad van de zonde. Want er kan ook een tijd komen dat de Heere niet meer klopt. Als de tijd van genade voorbij is. En dan is het te laat. Wat een onuitputtelijke troost is het dat de Heere regeert, ook op deze biddag. Als we naar het hele wereldgebeuren kijken en naar alle twijfelmoedige vragen die wij hebben, wat is het dan groot als we mogen opzien naar de Heere? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn.
Heere, dat uw vriendelijk aangezicht mag optrekken in mijn leven, in al mijn moeite, mijn verdriet en in de opvoeding van de kinderen waar ik het soms zo moeilijk mee heb. In mijn eenzaamheid, als ik een kruis tors of op hoge leeftijd ben. Volk des Heren, de Heere regeert en zal zijn almacht tonen. Dan kan het zijn dat u ook vandaag naar deze biddag opgekomen bent met veel vragen en misschien in de donkerheid. Verwacht het nooit van uzelf. David spreekt uit, o Heere. Hij roept hier de verbondsnaam Jehovah, de God van het genadeverbond aan. Daar klemt hij zich aan vast en hij weet, alleen van hem kan ik alles verwachten. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte voor die die geen krachten heeft. Ouderen, vaders, moeders, jonge mensen en kinderen, mag dit ook voortdurend onze bede zijn. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Amen. Heere, dan past het ons om uw naam te danken. U gaf ook op deze middag de gelegenheid om vanmiddag als gemeente op te komen en uw woord mocht klinken. En we hebben uit Davids mond gehoord over vertwijfeling, maar ook over de juiste plaats en het juiste adres waar we met al onze nood en zorg terecht kunnen. Bij u, die grote Davids zoon, die door lijden en sterven heen de weg naar het leven hebt geopend. Heere, wilt u dit woord zegenen? Verzoent u genadig al het verkeerde en zondige dat ons aangekleefd heeft in lezen en luisteren. Wees u met ons als we van hier gaan en breng ook vanavond ons als gemeente weer onder uw woord en geef dan uw knecht, onze dominee, ook alles wat hij nodig heeft. En dat alles vragen we van u, onder de dankzegging voor alles wat u schonk, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen we Psalm 3, het derde vers. Ik lag en sliep, gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. En wat er verder volgt, Psalm 3, vers 3. Thank you. We zullen eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.